Ons hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van generatie tot generatie en tot in eeuwigheid en die nooit laat varen. Enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op vrijdag 19 februari is overleden mevrouw Teuntje Aaltje Kruidenier van de Linden, laatst gewoond hebbend in de Riedenborg in Ridderkerk. Mevrouw Kruidenier was een dankbare vrouw. Meer dan eens zei ze, ik ben de Heere elke morgen weer dankbaar als ik wakker mag worden. Ik krijg nog zoveel, het is fijn om de dag weer te mogen beleven. Dankbaar was ze ook voor de zorg van het verplegend personeel. Mevrouw Kruidenier heeft een goed en gelukkig huwelijk gehad. Ruim 13 jaar geleden overleed haar man. Als het ging over de toe-eigening van het heil dat we in Christus mogen hebben, was er aarzeling. Ze dacht erover na hoe het zou zijn om bij de Heere te mogen zijn. Ze vroeg hoe zal dat zijn. Er was een zachte glimlach op haar gezicht. We geven haar over in de handen van de Heere. De begrafenis van mevrouw Kruidenier zal plaatsvinden op vrijdag 26 februari. En de afscheiddienst zal om 14 uur gehouden worden in de aula van de begraafplaats de Oude Dijk, waarna we haar lichaam zullen begraven op de daarbij gelegen begraafplaats. Ik wil u als gemeente vragen te gaan staan om haar in stilte te gedenken. En daarna luisteren we naar en zingen we stil in ons hart, Psalm 31, vers 16 en vers 17. Maar vooraf hebben wij een moment van stilte. gemeente ook vanmorgen plaatst de Heere God ons voor zijn heilige en ook zijn heilzame geboden. En juist ook in de lijdenstijd is het goed om ons leven daar in het bijzonder aan te spiegelen. En wij zingen daarna Psalm 6 en daarvan het eerste vers, waar we ook mogen belijden al zingend dat wij een God hebben die weldadig is en die niet ongenadig straft. Psalm 6 en daarvan vers 1. Maar vooraf horen wij de woorden die God sprak door de mond van Mozes vanaf de berg tot het volk en vandaag tot ons. Toen hij zei, ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, dat is niet zinloos, gebruiken, want de Heer zal niet voor ons schuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets zult u begeren wat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze wet zelf volkomen gehouden en die wet ook samengevat met woorden uit het Oude Testament. Toen hij sprak, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan ons hier in de kerk en ook thuis met ons verbonden, gaan we ons samen verootmoedigen voor de Heer onze God. En wij bidden om een zegen over deze dienst, zullen wij samen bidden. Heer onze God, wij komen in de stilte. Stilte van uw huis. De stilte van uw dag. Wat is dat ook een heerlijk moment, Heere God, te midden van de hectiek van het leven. Te midden van alles wat onze aandacht vroeg als puber in deze achterliggende week, waarin wij voor school bezig waren, waarin we op welke manier dan ook toch nog iets probeerden contacten te houden met onze vrienden. Te midden van het werk wat u ons hebt gegeven, te midden van alle zorg die ons ook omgeven kan, ook in de dingen van dit aardse bestaan. Maar nu worden wij stil voor u. Zo doet u dat vandaag. We zullen dat straks ook horen vanuit uw eigen woord. U brengt ons in de rust. Dat is het zegenrijke, Heer, ook van deze dag. Wij hoeven niet alsmaar door te gaan. Dat is in het maatschappelijke al niet vol te houden, maar ook geestelijk niet. Want we hebben het nodig, Heere, dat we stil worden voor u. En dan is dat ook een bijzondere stilte, want het wil niet zeggen dat er dan in die stilte niets wordt gezegd. Het is vanmorgen niet een doodse stilte. Hoewel we dat wel zouden hebben verdiend, dat u er het zwijgen toe had gedaan. Ja, Heere God, daar zou u werkelijk reden toe hebben om niet meer met ons te spreken. Om op een gegeven moment te denken, het is nu wel genoeg. Zo ervaren we dat wel iets, Heere God, als we geplaatst worden voor uw heilige en ook uw heilzame geboden. En wat kan dat ook bij tijden gewoon een worsteling ook in ons leven zijn, van een oudere, maar evengoed ook van een jongere die vorige week zich zo had voorgenomen om nu voortaan naar uw stem te luisteren. Die het misschien ook wel tegen u heeft gezegd, Heere God, nu zal ik voortaan, zal ik doen wat u van me vraagt en ik zal voor u leven. En toen begon u zojuist uw geboden te herhalen. Toen werden we ook stil. Wat moeten we nog zeggen, Heere God? We hadden het echt wel gewild. En we hadden het ook wel geprobeerd. Maar er was ook een andere wil. Die ons bij tijden te sterk is geworden. Ook na ontvangen genade, ja. En bij tijden kunnen we moe worden van onszelf. Iets wat Paulus heeft uitgeroepen. Ik ellendig mens. En Heere, dan moet u toch ook wel moe worden van ons. Wij die aan het ene moment uw naam belijden. En het andere moment u tegenstaan. En dan is er toch alle reden, Heere God, dat u zou zeggen, en nu zet ik een punt. Maar die stilte is er, Godezijdank, vanmorgen niet. Juist in de stilte brengt u ons weer terug bij uw woord. Bij het spreken van u. En uw spreken is direct al na de zondeval een genadig spreken geweest. Een spreken van vol van belofte. Een spreken van genade. O Heere God, en daarom durven we hier toch te komen voor uw aangezicht, ook thuis. Daarom durven we ons toch voor u neer te buigen. En als we er enigszins aan zouden twijfelen, Heere God, trek ons er dan bij. En als we denken, Heere God, dat u met ons afrekent ongenadig, dan hebben we het nog niet begrepen. Wilt u dan ons hart binnenkomen, ons verstand verlichten? Een aardse vader kan dat nog doen. Dan is hij niet een voorbeeld van u. Maar u bent als een goede vader die genadig met ons rekent. U rekent het wel af. Maar u rekent het af aan uw zoon. Laat ons hem zien vanmorgen. Juist ook in de bediening van het woord. O Heere, wij komen u hartelijk dank zeggen dat we hier mogen zijn. Maar ook dat we mee verbonden zijn. Het vergt ook heel wat, ook voor onze gezinnen. En voor onze kinderen, om iedere keer weer ook voor de laptop te zitten. En het vergt gewoon heel veel concentratie, meer als dat we in de kerk zitten. We zijn eerder afgeleid. Maar Heere, wij komen tot U en wilt U ons concentratie geven? En we danken U ook hartelijk, Heere, als iedere keer opnieuw de trouw er is in de gemeente om toch weer samen te komen, ook digitaal mee verbonden te zijn. En wij bidden vanmorgen, wilt U die trouw zegenen? U die al 25 jaar in het bijzonder aan deze plaats gezegend heeft en we mogen dat aan de middag van deze dag in het bijzonder gedenken. Wij komen tot U, Heere, geef ook vanmorgen uw zegen, we gaan uw woord lezen. En als wij om die zegen bidden, dan doen we dat niet op grond van iets van ons, dat is inmiddels wel duidelijk. Maar dan doen we dat op grond van uw eigen beloftewoord, dat u dat woord uitlaat gaan. En dat u ons zegenen wil vanwege het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus alleen. Laat het ons dan ook alleen van Hem verwachten. En ons met heel ons hebben en houden verlaten op Hem. Zo roepen wij u aan. En bidden het van u. Om Christus wil alleen. Amen. Gebed ik u vanmorgen met u en met jou de Bijbel open in het evangelie zoals Marcus ons dat beschrijft, hoofdstuk 9, vanaf het 2e tot en met het 13e vers. Marcus 9 vanaf vers 2. Daar lezen wij het woord van God als volgt. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes met zich mee en bracht hen apart op een hoge berg. Alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn kleren werden blinkend, zeer wit als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. En aan hen verscheen Elia met Mozes en zij spraken met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. En laten wij 3 tenten maken, voor u 1 en voor Mozes 1. En voor Elia 1. Hij wist namelijk niet wat hij zei, want ze waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde en uit de wolk kwam een stem. En die zei, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Plotseling, terwijl zij om zich heen keken, zagen zij niemand meer bij zich dan Jezus alleen. En toen ze van de berg afdaalden, gebood hij hen dat ze niemand vertellen zouden wat zij gezien hadden, voordat de Zoon des mensen uit de doden zou zijn opgestaan. En ze hielden dit woord vast en stelden onder elkaar de vraag wat dat was uit de doden opstaan. En zij vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? En hij antwoordde hun, Elia zal wel eerst komen en alles herstellen en het zal geschieden, zoals geschreven is over de Zoon des mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. Maar ik zeg u, dat Elia ook gekomen is en ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat. Tot zover de schriftlezing. De voorbereiding op de preek zingen wij in ons hart en luisteren ondertussen naar de woorden van Psalm 119, vers 9. Normaal zou op dit moment de collecte zijn. Ik wil u ook nogmaals van harte onderstrepen. De Heere zegen u ook in uw geven. U begrijpt wel dat de barmhartigheid voortgaat, juist ook in deze tijd. En ook het werk in de gemeente zijn voortgang nodig heeft. Dus wij mogen dat een extra onder uw aandacht brengen. En wij bidden ook of de Heere God uw gave wil zegenen. Psalm 119, vers 9. wel even een zin om even gewoon maar vast te houden. Heel de preek door, die zin uit Psalm 119 die we samen zongen. Opdat ik leef en uw woorden moog bewaren. Dat zinnetje uw woorden moog bewaren, daarvoor heb ik deze psalm ook gekozen. En ik denk als we aan het eind van de preek komen dat u nog beter hopelijk begrijpt waarom we deze psalm hebben gezongen. En die woorden die we gaan bewaren, die lezen we ook in Markus 8 als gedeelte voor vanmorgen als tekst. En dan in het bijzonder de woorden uit vers 7b. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En ik heb die tekst gelezen tegen de achtergrond van wat er in hoofdstuk 8 heeft plaatsgevonden. Als de Heer Jezus daar voor het eerst spreekt over zijn lijden en sterven, dan komt Petrus naar voren. En als kind weet je dat denk ik ook wel, die geschiedenis, dat Petrus die heeft eerst de Heer Jezus beleden, dat hij de Christus is. Dus een hele mooie belijdenis gedaan. En als de Heer Jezus dan vlak daarachternaan gaat vertellen dat hij als de Christus gaat lijden en gaat sterven, dan komt Petrus naar voren en dan zegt Petrus, ik ga u bestraffen. Of zoals Matthäus het zegt, dat zal u geenszins geschieden. Dat lijden, ik kan het ook wel een beetje begrijpen misschien, jij ook wel, als je van de Heer Jezus houdt en je al 3 jaar lang met hem bent opgetrokken. En als hij dan gaat zeggen dat hij moet lijden en sterven, nou Heer Jezus, dat niet. Nou, tegen die achtergrond lezen wij vers 7b. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Ik hield vorige week met de catechisanten, hebben wij een keer open dag gehouden. Ja, online allemaal, hè? Dat doen alle scholen op dit moment, open dag online. En het kan zijn dat jij op dit moment zelf al voor die schoolkeuze staat en dat je ook in groep 8 zit en dat je denkt, ja, ik moet straks ook naar een andere school toe en ik ga er ook online eens kijken van hoe is het op die school. Of dat je al op een middelbare school zit en je wil weer een vervolgopleiding kiezen. Nou, zo hebben wij met de catechisanten ook open dag gehouden van de Goede Herdersschool. Mooi hè, die bestaat ook hoor, de Goede Herderschool. En weet je, als je daar open dag houdt, en ik doe dat vanmorgen met jou ook een beetje, dan als je op school komt en je kijkt daar rond, dan zijn daar natuurlijk leerlingen, want zonder leerlingen is er geen school. Dat zou ook wat zijn, hè? Geen leerlingen, dan gaat de school dicht, dat kan niet. Hè? Nou, in de Goede Herderschool zijn ook leerlingen. Heel veel leerlingen. Van allerlei leeftijd ook. Dat is het mooie wel van die Goede Herdersschool. Kijk, op een basisschool, als je eenmaal 12, 13 bent, dan ga je er vanaf. Bij de Goede Herdersschool, daar zie je, ja, daar zitten leerlingen die zijn misschien nog maar een paar jaar oud. En er zitten ook leerlingen van in de 80 en misschien wel van over de 90. Dus van alle leeftijden zitten ze er. En het mooie bij die Goede Herdersschool is, je hoeft er ook nooit vanaf. Je blijft steeds, maar niet dat je blijft zitten of zo hoor, maar er is zoveel te leren op die school en daar kom je gewoon niet mee klaar. Dat is onvoorstelbaar. Je hebt een heel boekenpakket bij je. Dat hoort ook op school, hè? Dan heb je ook een boekenpakket. Nou, op de Goede Herdersschool ook 66 boeken. We hebben ze gelukkig zo samengevoegd in één band. Hè? Dus je hoeft niet een hele tas mee te nemen. Je kan ze zo in je hand, hè? Draag ik ze zomaar met me mee. 66 boeken staan erin. En daar gaat het vanmorgen om dat die 66 boeken, dat je die echt heel goed moet lezen. En dat je ook heel goed daarna moet luisteren. En dat je ook daarbij moet blijven. Wat in die 66 boeken staan. Want dat is toch wel het kenmerkende van een leerling, dacht ik, dat hij zijn boek af en toe open doet. En dat hij in die boeken leest. Ja, want als je in die boeken niet leest, dan ga je het op die school niet uithouden hoor. En er is natuurlijk nog iets wat erbij hoort bij zo'n Goede Herdersschool. Er zijn niet alleen leerlingen, er is ook een meester. Nee, geen 80 of zo. Hoewel de school heel groot is. Ik weet niet, ik kan de leerlingen niet tellen, zoveel zijn er. Er is maar één meester. Eén rabbi. En die meester, nou jij kent zijn naam wel denk ik. Heere Jezus. Hij is de meester. En het kenmerkende van een leerling is natuurlijk dat die leerling dan luistert naar de meester, toch? Ja goed, ik heb ook voor de klas gestaan en toen ik begon was het ook wel eens andersom hoor. En dan kon ik bijna alleen maar luisteren naar de leerlingen. Dan kwam ik er bijna niet tussendoor. Hè? Orde houden is nog een heel probleem. Maar deze meester die spreekt zo met gezag. Heel de tijd in zijn omwandeling op aarde heeft hij, staat er, met gezag gesproken. Soms wel aan meer dan 5000 tegelijk. Soms zomaar aan 12. Maar iedere keer als hij sprak, sprak hij met gezag. En de vraag van morgen die ik als eerste aan u en aan jou maar stel, wilt u ook op deze school zitten? Wil jij zijn leerling zijn? Wil je luisteraar zijn van morgen? Juist in het Markus-evangelie is dat luisteren ook een heel belangrijk aspect. In hoofdstuk 4 begint het al heel sterk met dat de Heer Jezus tot 3 keer toe zegt, luister. En even later in vers 9, die oren heeft, laat je dan ook horen. En even later heeft hij het over, in Markus, over horen en aannemen. Oftewel, de vraag is vanmorgen niet of dat er een meester is, die is er. Hoeft u niet aan te twijfelen. De vraag is of er in Barendrecht leerlingen zijn. Of ik wil luisteren naar zijn stem. Of ik leerling wil zijn. En of ik leerling wil blijven. Want dat laatste gaan we zien. Is ook nog wel een probleem. Je kan wel als leerling beginnen. Maar wil je ook leerling blijven? En Petrus vindt dat moeilijk. Petrus is heel lang leerling geweest. Heeft geluisterd naar de stem van zijn meester. Maar in hoofdstuk 8 gaat er een wissel om. Dan opeens luistert hij niet meer. Sterker nog, hij begint de meester. Nou, dat is de omgekeerde wereld hoor. Hij begint de meester te bestraffen. Heb jij dat wel eens op school meegemaakt? Dat een leerling de leraar gaat bestraffen? Ik dacht dat het meestal andersom was. Dus hier gaat fundamenteel iets mis. Hier gaat Petrus de meester bestraffen. Het zal u beslist niet gebeuren, staat er. En de andere leerlingen zijn het ook met Petrus eens. Als je dat hele Markus-evangelie zo wat doorleest, dan zie je dat ook, dat in het begin die leerlingen niet altijd alles begrepen hebben. Maar hier in hoofdstuk 9, 8 en 9 gaat echt een wissel om. Tot op heden hebben ze niet altijd alles begrepen, dat hoeft niet. Gemeente, laat dat alsjeblieft in de kerk ook de ontspanning zijn. Ik merk dat bij tijden dat we soms gaan denken in onze tijd van in de kerk moet je alles in één keer begrijpen. Dominee, het moet zo zijn dat u de preek allemaal begrijpt. Nou, dat hoort helemaal niet bij leerlingen. Je begrijpt niet alle dingen in één keer. Begrijp je alles op school, hoef je niet meer op school te zitten. Kan je er inderdaad vanaf gaan. Dus juist het heerlijk in de kerk, dat vind ik het voorrecht van de kerk. Je hoeft niet alles te begrijpen. Er zijn zelfs soms dingen waarvan deze meester tegen zijn leerlingen heeft gezegd, sorry, dat kunt u nu nog niet begrijpen, dat zult u pas begrijpen als u in mijn koninkrijk gekomen zult zijn. Dus er blijven zelfs verborgenheden, er blijven zelfs raadsels. Maar goed, tot op heden, als ze het niet begrepen, hebben ze vragen gesteld. En dat mag, een leerling mag altijd vragen stellen. Maar hier stellen ze geen vragen meer. Tot op heden is onderwijs hen nog aardig bevallen, maar nu willen ze er niet aan. Nou, dat is de context waarin de verheerlijking op de berg plaatsvindt. Leerlingen die vergeten zijn hun plaats. Leerlingen die zich in één keer verzetten tegen dat onderwijs. En dan gaat het om welk onderwijs? Wel, om het onderwijs van het lijden en sterven van Jezus Christus. Lastig in de kerk vind ik altijd een beetje. Ja, u weet al dat het de lijdensweken zijn. En natuurlijk, de Heer Jezus, hè, die moet naar het kruis. En de Heer Jezus, die moet naar Golgotha. Die moet daar sterven. Maar mag ik u nou eens gewoon eerlijk vragen? Moet het echt? Moet dat echt van u? Moet hij echt zoveel lijden? Het staat er in alle evangeliën uitdrukkelijk bij. Hij niet zomaar lijden. Er staat niet Jezus Christus moet lijden. Hij moet heel veel lijden. Hij moet heel veel straf ontvangen. Is dat echt nodig? Bent u in Barendrecht zo slecht? Bent u echt zo zondig? Dat heeft zoveel voor u? Moet het echt? U moet het doen, Heer Jezus. Ik kom gewoon ook even naast u zitten, want als ik daar ook zelf over nadenk, weet u waar ik het bij mezelf ook merk? En misschien herkent u dat. Als het een week van voorbereiding is, ik mis dat nu ook heel erg, maar op het moment dat het een week van voorbereiding is, en ik zal het me heel eerlijk zeggen, weet u wat vaak als eerste door me heen gaat? Heb ik het nou goed gedaan de afgelopen 3 maanden? Heb ik het nu iets beter gedaan? Ik probeer toch nog weer te kijken wat ik gedaan heb. En misschien dat het bij u anders is, hoor, dat zou kunnen. Op momenten dat het anders is, vind ik het ook echt genade. Maar wij maken als dominees natuurlijk het ook zo vaak mee. Ook op het moment van dat mensen weten dat het richting een levenseinde gaat. Dat er toch heel vaak gezegd wordt, dominee, maar ik ben toch altijd wel goed voor. En dan, nou, u kent die verhalen misschien wel. Maar het wordt echt nog steeds gezegd. Terwijl je jaar in jaar uit in de kerk gezeten hebt. Gemeente, het moet eigenlijk niet gelijk voor mij. Want als hij het echt helemaal alleen moet doen en als het ook nog zo zwaar is, wat hier gebeurt, wat hij moet lijden, dan moet ik dus ook wel heel veel gezondigd hebben en dat vind ik nog heel lastig. Probeer het als kind ook maar eens. Ik merk dat ook in de geloofsopvoeding, dat ouders dat ook zeggen. Van dominee, wij vinden het best heel lastig om onze kinderen te vertellen wat hun zonden allemaal zijn. Want dan heb je een hele mooie dag gehad en een hele fijne dag met elkaar. Er is geen ruzie geweest, er is geen ongetogen woord, is er gevallen. Het was gewoon heerlijk en dan ga je s'avonds bidden. Heren, wilt u mijn zonden vergeven? Schoon mijn zonden vele zijn. En dan kijken we elkaar een keer aan. En dan zegt zo'n kind, maar pa, wat waren mijn zonden dan, die zoveel zijn? Moet je eens proberen vanavond om ze dan eens gaan op te schrijven. Dat valt nog tegen, gemeente. En misschien voor u als ouderen ook, dat je zegt, ik heb dat eens een keer aan iemand gevraagd, die altijd zo uit gemak zei, die zei, dominee, we hebben zo'n torenhoge schuld bij God. En dat zeiden ieder bezoek. En ik werd er een beetje kriegel van, iets van, dacht ik, ja, wat bedoel je nou te zeggen? Is dit nou gewoon een zinnetje die je uit je hoofd geleerd hebt? En toen op een gegeven moment heb ik dat ook gezegd, van schrijf ze nou eens op. Je hoeft het niet aan mij te vertellen, we zijn niet Rooms. Schrijf ze nou eens op. En toen kwam ik de volgende keer, daarna, ik zie het nog gebeuren. En toen keek hij me aan, werkte met tranen in zijn ogen. Hij zegt, ik kreeg nog geen eens een half A4'tje vol. Is dat niet onze grootste schuld, dacht ik wel eens, dat we eigenlijk niet eens goed zien wat onze zonden zijn. Het moet niet gebeuren, Heer Jezus. Nou, gelukkig gemeente dat wij dat niet bepalen. En als hier het woordje moeten staat in de evangelie, dan is dat niet een moeten van mij. Maar u weet dat wellicht wel, dan staat er in het Grieks een goddelijk moeten, het moet van God. En de Heer Jezus gaat niet de weg van mij, want dan had, stel je voor zeg, hè, dat heb ik ook gedacht bij dit gedeelte. Stel je voor dat al onze gebeden worden verhoord. Gelukkig niet. Stel je voor dat de Heer Jezus geluisterd had naar die beden van Petrus. Maar hij gaat niet de weg van Petrus. Hij gaat de weg van zijn vader en hij gaat de weg van het woord van zijn vader. En dat ga ik met u zien, want dan staat er in Marcus 9 opeens, dan staat er dat de Heer Jezus in vers 2 zijn discipelen ergens gaat brengen. Daar moet u ook goed naar kijken. Het is niet in de eerste plaats dat de Heer Jezus ergens moet zijn, maar hij neemt zijn discipelen mee. En dat staat in het Grieks heel uitdrukkelijk. Hij neemt hen apart op een hoge berg alleen. Deze leerlingen moeten even in de stilte gebracht worden. Even weg uit de drukte van de stad. Even weg uit de hectiek van het dagelijks leven. Even op de berg alleen, waar geen mens is. Gemeente, durft u het ook aan? Wij zijn ook drukke mensen. Durft u het aan om met Jezus een keer alleen te zijn? Net zoals op school, hè, dat die meester zegt, joh, kom nou eens even apart, kom eens even bij me. Zo maar eens even moet je, ik heb je echt wat te zeggen. Kom eens even in de stilte. Gemeente, het is denk ik heel goed om in deze lijdensweek ook soms heel bewust in deze weken de stilte te zoeken. Om in die stilte alleen bij Jezus te zijn. En ik weet van natuurlijk kunnen we onze agenda volkomen laten vullen. Dat is echt niet zo moeilijk. Dus dat vraagt ook iets als u werkelijk een leerling wil zijn. Dat vraagt ook iets van volgen van de Heer Jezus. Van stilte maken. Ruimte daar wat mij betreft gewoon heel concreet in uw agenda ook een keer tijd voor in. Om te zeggen, dan zet ik een keer een streep. En dan wil ik echt aan de hand van dat woord samen met de Heer Jezus zijn. Want dat hoort u mij wel een paar keer zeggen, dat woord. Want dat vind ik het ontdekkende. Jezus brengt hen niet alleen op de berg in de stilte. Dat heb ik mijn gebed ook gezegd. Hè? Dat zou wat zijn. Dat is ook heel spannend. Hè? Als je door de meester apart geroepen wordt en hij zegt niks. Het is voorkomen dat ik hier in de kerk ben gekomen en ik zou vanaf nu niks meer zeggen. Heel onbehagelijk gevoel wordt dat. Dat had natuurlijk wel gekund, hè? God had er het zwijgen toe kunnen doen. Dan had er een doodse stilte gevallen, letterlijk de stilte van de dood. Maar dat is hier niet aan de hand. Hij gaat juist het woord laten spreken, alleen op een hele bijzondere manier. Kijk maar mee. Allereerst in vers 2 is daar dat oogverblindende. Marcus die legt daar heel veel nadruk op. Het is opeens een verschijning dat ze de meester gaan zien zoals ze hem tot nu toe nog niet hebben gezien. Het is een eerste moment zoals ze hem zien, zeer wit, zoals geen wolbewerker die maken kan. Je kan denken ook aan iemand die kleding schoonmaakt, zo wit als niemand die maken kan. Zijn kleding straalt omdat hij zelf verandert. Lucas zegt, zijn gelaat die schittert als de zon. Wat moet dat voor de Heer Jezus geweest zijn? Wil je daar eens even naar kijken, voordat we weer bij ons terugkomen? Hij keert hier terug in de heerlijkheid van zijn vader. Zo zegt de evangelist Johannes het. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid is van de enige geborene van de vader. Wat moet dat voor de Jezus zijn geweest om weer even na alles wat hij hier op aarde in die 3 jaar al meegemaakt heeft. En na alle tegenstand die er al tegen hem geweest is. En nu die zelfs door zijn eigen leerlingen wordt tegengesproken, niet geloofd. Waarvoor die werkelijk komt, niet begrepen. Even terug. Zoals het was toen hij nog niet op aarde was. Bij zijn vader in de schoot van zijn vader. Daar bent u nog nooit geweest, ik ook niet. Wij stamelen hier maar wat. Als het om de doxa gaat, dan als kerk stamelen wij maar wat. Wij weten niet wat dat is. Die heerlijke zondeloosheid. Petrus, misschien heb je toch wel gelijk. Kijk dus goed naar hem. Dat lijden, dat hoort hier toch niet thuis. Dat past toch niet bij zijn doxa. Kunt u zich dat voorstellen, dat over dat blinkende gezicht, wat nu blinkt als de zon, straks de striemen zullen lopen? En dat er op dit stralende hoofd straks een doornenkroon wordt geplaatst. Kan jij het je voorstellen dat deze kleding die nu zo blinkend schoon is, witter dan wit, dat wil zeggen er zit geen zonde aan, dat van zijn lichaam wordt afgerukt en zijn rug wordt opengeslagen en hier een kruis op wordt gelegd? Om naast de hardvochtigheid van wat mensen hem aandoen, om dan ook nog maar te zwijgen. En gemeente, ook dat kunnen wij in deze lijdensweken maar overstamelen. Dat kan je nooit peilen. Maar dat het dan vervolgens ook God zijn vader nog eens behaagt om hem uit de heerlijkheid weg te stoten. Hij wordt de heerlijkheid uitgestoten. Allereerst al richting Bethlehem, richting die kribbe. Maar uiteindelijk richting het kruis waar hij door zijn vader notabene verlaten wordt. Verlaten is een heel diep woord, hè? Dat weet u wel. Toen onze kinderen klein waren, toen gebeurde natuurlijk wel eens dat misging en dat je zei, ga maar even naar boven. Ga maar even uit mijn ogen. Ga maar even naar boven, naar je kamer. Maar hij mocht dus nog wel in huis blijven, hè? Stuur hem niet uit huis. Kijk jij ook eens mee wat hier God de Vader straks gaat doen? God de Vader zegt niet, ga naar boven. Ga naar beneden. Zo diep tot in de diepte van de hel. Ga mijn huis uit. Dat is verlaten. Dat is aangrijpend. Absurd. Dat lijden van de Heer Jezus is nu niet te zien. En het raakt nog verder buiten beeld. Want opeens staan er twee mannen bij. Mozes en Elia. Zie je ze staan? Probeer het in gedachten even voor je te zien. Wij noemen dat in de kerk wel eens de kerk al van hierboven. Hè? Je hebt de kerk van hier beneden, dat zijn wij nu hier zoals we hier zitten. En je hebt de kerk van hierboven, dat is, nou ja, noem er eens een paar die daar zitten. Jij kent er heel veel. Zal ik de eerste noemen, de eerste die boven was, Abel. Dat is de eerste die boven was, maar je kan het ook wel aan Abraham, Isaac, Jacob. En ik hoop ook dat je bijvoorbeeld aan je opa of oma mag denken als die al gestorven is in de Heere, die al boven zijn. En dat God ook voor Elia en Mozes, dat is de kerk van boven. Dus wat zie je nu gebeuren hier op die berg? Dan zie je aan de ene kant de kerk van beneden, Petrus, Johannes, Jacobus. En je ziet de kerk van hierboven en die ontmoeten elkaar. Moet je even voorstellen, Mozes en Elia, die hebben eeuwen voor de Heer Jezus geleefd. En net zoals jij kende de discipelen die ook al hoor. Mozes kende ze, dat was de man van de wet van de Torah. En Elia, een van de profeten, zeker, hebben ze gekend. Maar dat is heel wat anders dan dat je ze opeens zomaar in levende lijven voor je ziet staan. Wat een bemoediging, gemeente, ook vanmorgen. De Jezus heeft in zijn rondwandeling op aarde ook gezegd, God is niet een God van doden. De dood heeft niet het laatste woord. Wij houden lijdensweken, maar wij doen dat op de opstandingsdag van onze Heer Jezus Christus. En hij heeft dan gezegd in dat licht, God is niet een God van doden, maar een God van levenden. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En nou mag Petrus, Johannes en Jacobus, die mag al iets zien van, zoals we dat noemen, de triomferende kerk. De kerk die al getriomfeerd heeft. Je kan je afvragen, gemeente, waarom nou deze twee? Ik ga daar niet heel lang bij stilstaan, dat is een wat exegetisch probleem, denk ik. En u moet daar thuis, als u daar een boekje over hebt, over de Marcus, dan moet u daar maar eens naar kijken of de kanttekening maar eens op naslaan. Je komt verschillende gedachten tegen, ik noem ze zomaar kort. De eerste is, omdat Mozes niet begraven is en Elia ook niet. Nou, als kind kan je dat ook weer volgen vanmorgen, want je weet dat Mozes, die is door de Heere God weggenomen. Niemand heeft zijn graf gevonden en Elia, weet je nog, in die wagen met vurige paarden naar de hemel gegaan. Maar ja, jij zegt, er zijn nog meer profeten die, wat denk je van Henoch bijvoorbeeld, hè, die wandelde met God en opeens niet meer was. En waarom staat Henoch er dan niet bij? Dus of dat de reden is, is de vraag. Volgens mij niet. Er is ook wel gezegd, en dat hoor ik heel veel, van Mozes en Elia, dat is de wet en de profeten. Oftewel de wet en het evangelie. Nou, daar zou iets voor te zeggen zijn, al ga ik daar ook niet helemaal in mee. Want dan bij de wet denkt u heel vaak aan alles wat niet mag en zo. Maar dan heeft u Mozes nooit goed gelezen. Is dat bij Mozes zo, dat hij ons alleen de 10 geboden gegeven heeft, dat wat niet mag? Of is de Torah, als het gaat om de Torah waar de Heer Jezus over spreekt, de 5 boeken van Mozes? Nou, dan moet u ze maar eens gaan lezen. Wij lazen van de week uit het zendingsboekje, u misschien ook wel, Leviticus 16. Is dat niet, dat is uit de wet van Mozes, dat is uit de regelgeving die Mozes heeft opgeschreven. Is dat niet vol evangelie? Staat heel die wetten van Mozes, als je dat gaat lezen in Leviticus, niet vol van de offerdienst, wat heen wijst naar het offer van de Heer Jezus Christus. Dus Mozes, als u die alleen maar ziet als dit mag niet en dat mag niet, heeft u Mozes nog nooit verstaan. Dat hebben ten diepste de fariseeën zo wat opgevat. En die hebben er nog wat geboden bij gemaakt. Mozes staat vol van evangelie. En aan de andere kant, als ik kijk naar Elia, geldt dat van hem even goed. Zeker Elia, de man die het evangelie verkondigd heeft. Maar tegelijkertijd de man die op de Karmel stond. En daar het volk teruggeroepen heeft tot de wet en de geboden en de inzettingen van God. Gemeente, ik denk dat we dichter bij de Bijbel blijven als we zeggen, in deze twee mensen, Mozes en Elia, verschijnt het hele Oude Testament. Zij zijn de twee grote vertegenwoordigers van het Oude Testament. Je komt dat verschillende keren tegen. Ik denk aan die gelijkenis van die rijke man en die arme Lazarus. En dan vraagt die rijke man of Lazarus niet naar de aarde kan gaan om zijn broers te waarschuwen. En wat zegt Abraham dan? Al zou er iemand uit de doden naar die broers van jou toe gaan, dan zullen ze nog niet geloven. Ze hebben Mozes en de profeten. En later zegt Jezus tegen de Emmausgangers, als ze in hun ongeloof daar wandelen op die eerste opstandingsdag. En als hij zijn lijden en sterven uit gaat leggen, juist als hij zijn lijden en sterven uit gaat leggen, had hij de Jezus ook kunnen zeggen, kijk eens even naar mijn handen, dan zie je dat ik het echt ben en zo. Maar dat doet hij in eerste instantie niet. Hij gaat naast hen lopen en begint vanuit, staat er, Mozes en de profeten. Te zeggen dat deze dingen geschreven vervuld moesten worden die van mij geschreven zijn. En in de handelingen kom ik dat nog een keer tegen. Geweten nog een keer, ik weer een beetje terug naar mijn thema. Hier, de meester, er werd niet naar geluisterd. De discipelen hadden dat woord van hem aan de kant geschoven, daar wilden ze niet aan. Maar nu hier op de berg, komt God tot hen met heel dat woord van het Oude Testament. En waarom doet God de Vader dat? Dat hij met hen komt, want dat gebeurt er. Mozes en Elia die staan daar. En dat moet u ook goed lezen hier. Er staat niet dat Jezus spreekt met Elia en Mozes. Ziet u dat in vers 4? Nee, Elia en Mozes die spraken met Jezus. En dan ga ik met jou eens goed opletten. Waar hebben zij dan over gesproken? En nou heb ik thuis al even ook in het Lucas evangelie gekeken. Dat helpt je soms als je in een ander evangelie kijkt, dan kom je nog iets meer te weten. En weet je wat dan zo mooi is? Dan lees ik in het Lucas evangelie wat Mozes en Elia hebben gezegd. Hebben ze hetzelfde gezegd als Petrus, dat ze uit de hemel zijn gekomen om even tegen Jezus te zeggen, Jezus, Petrus heeft gelijk, luistert u eens naar de leerlingen en stopt u eens met dat lijden en sterven, dat gaat niet gebeuren. Zouden ze dat gezegd hebben? En staat er in Lucas mooi, nee. Ze zeggen tegen Jezus, ze wijzen als het ware, staat er. Ze wijzen als het ware, zeggen, kijk Jezus, u moet daarheen. Waarheen? Naar Jeruzalem. Letterlijk staat er de uitgang uit Jeruzalem. Dat wil zeggen, u moet Jeruzalem uitgeworpen worden. En misschien dat jij dat niet gelijk snapt, maar als je vader en moeder denk ik wel al, hoop ik. Heel het Oude Testament wordt er over gesproken dat Jeruzalem zijn profeten heeft uitgeworpen en gedood. Dus als ze hem de uitgang voorhouden naar Jeruzalem, dan zeggen ze dat moet echt gebeuren. Gemeente, dit woord is allereerst niet voor u. En allereerst ook niet voor mij. U zit hier vanmorgen ook te kijken naar het lijden van onze zaligmaker. En u bent de getuige van vanmorgen hoe de duivel hem verzocht heeft. Dat heeft hij gedaan in de woestijn aan het begin van zijn arbeid. Maar de duivel heeft hem zelfs door zijn leerlingen verzocht. Dat mag ik zo zeggen, want in Markus staat, als Petrus dat zegt, ga weg achter mij, Satan. Gemeente, dat is wat. Zelfs als kind van God, als u al leerling mag zijn op deze school, als u door genade, door de deur, er is maar één deur op deze school, zelfs geen nooduitgang, dus door die ene deur de school bent binnengegaan, door Jezus Christus, dan kunt u hem nog tegenstaan. Dat is verzoeking geweest. Wat hebben wij het de meester, want ik ben niet beter als Petrus. Wat hebben wij het de meester zwaar gemaakt? gebeurde mij jaren geleden, dat schiet ook zoveel door me heen, hè, zo'n gedachte. Ik heb zelf ook op school gezeten, ben ook puber geweest. En toen kwam ik jaren later, toen was ik al lang vader. En toen kwam ik op school, kwam ik die oude docenten tegen, toen mijn kinderen inmiddels weer naar school gingen. En toen ik hem aankeek, weet je, toen wist ik even niet goed waar ik kijken moest. Ik schaamde me gewoon. Want toen ik puber was, had ik het die leraar nogal zwaar gemaakt. Voel je? Dat herken je misschien wel. Dat kan zomaar gebeuren. En dat heb ik ook een beetje hier in deze geschiedenis. Als ik tegen Jezus in de ogen kijk, gemeente vanmorgen. Wat heb ik het hem zwaar gemaakt? Wat heb ik hem tegengestaan? Lijdensweken zijn ook bedoeld om tot verootmoediging te komen, maar dan moet je wel de meester in de ogen kijken. Het is een verzoeking voor hem geweest en daarom als hier Mozes en Elia komen om met hem te spreken, ze spreken niet in eerste instantie met de discipelen, ze spreken met Jezus, is in eerste instantie ook bedoeld dat God de Vader hem komt versterken. Jezus moet worden versterkt. Wat dacht u in zijn menselijke natuur? Er staat later in Hebreeën dat Paulus zegt tegen Jezus, die heeft gehoorzaamheid moeten leren. Toen hij in de heerlijkheid van zijn vader was, hoefde hij nooit te gehoorzamen. Hij gaf de bevelen. Hij kon zijn engelen gebieden en ze gingen. Maar als mens heeft hij gehoorzaamheid moeten leren. Hij heeft steeds moeten leren om het met zijn vader eens te zijn. En daar is hij niet ongehoorzaam is geweest. Maar daarin heeft hij wel versterking gekregen. Nee, ze hebben hem niet bijgestaan in zijn lijden hoor. Het is niet zo dat hier Mozes en Elia een beetje komen helpen of zo. Dat is het niet. Dacht u dat u Jezus een beetje kon helpen in zijn lijden? Dat u een beetje mee kon leiden, dat u ook een beetje mee kan doen? Dat staat hier niet. Weet je wat het wonderlijke hier bij deze twee mannen is? Zij spreken Jezus niet tegen. Wat de kerk van beneden dus nog niet verstond, verstaat de kerk van hierboven al wel. En ik denk dat juist Mozes en Elia, nou ja, dat op een bijzondere manier hebben kunnen verstaan. Wat dacht je, Mozes ken jij toch wel? Nou, als er één in aanraking gekomen is met het volk is, hoe ongehoorzaam en zo, is het Mozes wel. Als er eentje is die weet hoe afvallig het volk ook weer kan zijn, dan is het Elia wel. Elia wist hoe de mensen waren. Het ene moment roepen ze, wij zullen luisteren naar de Heere God. Op die berg Karmel hebben ze allemaal gezegd, wij zullen naar de Heere God luisteren. En even later, dan zijn ze het allemaal weer vergeten. Mozes en Elia die weten het hoor, er is geen mens. Wist u dat gemeente, dat deze meester het zwaarste werk kon doen? In alle 4000 jaar voordat hij geboren was, is er niet één mens toe in staat geweest. En na Christus ook niet. Ook al krijg ik dat A4'tje soms niet helemaal vol, omdat ik het allemaal nog niet zie. Maar heeft u dat ook, ik hoop dat ook, en daar bidden we ook om. Dat is ook heel mooi, is de Heere God dat laat groeien, dat je ook groeit in gewoon kennis van jezelf. Ik noem dat wel eens een schroef die alsmaar dieper gaat. Die steeds maar de Heere God wat dieper aandraait. En dat is niet leuk hoor. Daar zit je als jongere misschien helemaal niet op te wachten. Dat in de kerk altijd over zonde gaat. En dat mensen slecht zijn. En dat het nog slechter is. En dat het nog veel erger is dan dat je dacht. En dat je nog veel beroerder bent dan dat je eerst voor mogelijk hield. En dat is allemaal waar. Dat is ook niet aangenaam. Weet je wat nou zo mooi is? Dat wij dat nou steeds meer ziet en zien mag. Dat je steeds, ieder jaar weer, als het weer lijdenstijd is. Dat je nog meer gaat zien. Wat heeft deze man veel voor me over gehad. Kijk, op catechisatie leg ik dat meestal zo uit. Als je natuurlijk een euroschuld hebt. En ik betaal die euro bijvoorbeeld voor jou. Nou ja, misschien dat je het over een jaar al vergeten bent. Dat je ooit die euro van me gehad hebt. Waar was nou een euro? Hè? Waar praten we over? Maar goed, als je 1000 euro schuld hebt, ik geloof niet dat je dat na een week vergeten bent. Als ik die zomaar betaal. Maar als je dan naderhand erachter komt dat het geen 1000 euro was, maar 100.000, een ton, zomaar betaald heb, vergeet je toch je leven niet meer, hoop ik. Dat is wat hier in de kerk gebeurt. Het overdenken van het lijden van Christus. Als je eerst in het beginnend geloof, dan zie je soms vaak nog maar een heel klein beetje van wie je eigenlijk bent. En dan mag je al delen in het heil van Christus. En dan mag je al vergeving ontvangen. En dan mag ik weten, mijn zonden zijn vergeven. Ook de zonden die ik allemaal nog niet ken. Maar daar dank ik hem nog niet voor, want dat weet ik nog niet. En dan laat de Heere God van liefde zien. Ja, maar hou even. Het was nog iets meer. Het was nog iets meer. En hoe meer die schroef als het ware wordt aangedraaid, des te dankbaarder je wordt. Tot versterking van de Heer Jezus. Hij moest zoveel lijden, dat kon hij bijna niet aan. En dan zeggen Mozes en Elia, maar u moet het wel doen. U moet het doen. Zij zijn het met Jezus eens. De kerk van beneden nog niet. Maar de kerk van hierboven al wel. Gemeente tenslotte dan toch ook tot versterking van zijn discipelen. Want zij mogen zomaar meeluisteren. Dat is nou mooi, hè? Je mag zomaar meeluisteren. Het gebeurt heel vaak dat de Heer Jezus in gesprek is, ook met zijn vader. En dan mag je zomaar meeluisteren. Meeluisteren waarna? Wel naar het woord van Mozes en de profeten. Mag je meeluisteren naar de Bijbel. En dat durf ik vanmorgen zo stellig te zeggen, dat het hierom gaat in deze geschiedenis. Dat we als gemeente ook van het Nieuwe Testament ons zo vast moeten houden aan dit woord. Omdat Petrus dat zelf zegt. Nee, nu nog niet. Even wachten. Ho even. Jezus zegt, je moet er nu nog niet over praten. Het is heel apart, hè? Je mag niet gelijk altijd overal over praten. Waarom zou dat nou niet mogen? Jezus zegt dat verschillende keren, dat ze niet gelijk over praten mogen. Nou, omdat ze het gewoon nog niet goed begrijpen. Daar heb je het weer, hè. Ze begrijpen het nog niet voldoende. Ze snappen nog niet precies waar het om gaat. En dan zegt de Jezus, je mag hier nog niet over praten. Pas als ik opgestaan ben, dan mag je erover praten. Want weet je, als ze er nu gelijk over zouden gaan praten, dan denk ik dat ze vol over die verheerlijking zouden zijn en dat heel dat lijden uit beeld weer zou zijn. Terwijl dat juist moet gaan gebeuren. En waarom ik dit zo stellig zeg, gemeente, als u thuis 2 Petrus eens naleest. Nou komt Petrus in de tweede brief hierop terug, op dit moment dat hij hier op de berg was. En wat zegt hij dan in die tweede brief? Wij zijn geen fabeltjes nagevolgd of zo. Als wij u oproepen om nu volkomen genoegen te nemen met deze lijdende Christus, en om het nu helemaal niet meer van jezelf, maar alleen nog van hem te verwachten, dat is geen fabeltje of zo. Dat is niet iets hier in de kerk wat we uit onze duim zuigen. Dat hebben wij gehoord toen wij op de Heilige Berg waren. Toen daar die stem uit de hemel kwam, deze is mijn geliefde zoon. Ja, dat hadden ze al een keer eerder gehoord. Weet u dat? Het is niet de eerste keer. 3 jaar geleden, toen hij zijn werk begon, toen heeft dat ook al geklonken, daar bij de doop in de Jordaan. Toen ging die hemel ook al open en toen kwam er ook die stem uit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon, maar toen stopte het. Maar nu komt er een aanvulling, een aansporing achteraan, die de kerk van het Nieuwe Testament ook zo keihard nodig heeft. Nu roept die stem uit de hemel erbij opnieuw. Deze is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Spreek hem niet tegen. Luister naar zijn onderwijs. En als die stem dan ook geklonken heeft, dan dat is ook heel opvallend, hè? Dan is Mozes is weg, dan is Elia is weg, dat is niet meer nodig. Ze hebben Jezus versterkt en de discipelen die hebben mogen meeluisteren. Ze staan daar alleen, nee, ze staan niet alleen. Nee, zo is het niet hoor. De meester laat zijn leerlingen echt niet aan zijn lot over. Dat is nou ook het heerlijke bij die goede herdersschool. Kijk, op school kan het wel eens zo zijn dat de resultaten van jou zo slecht zijn. dat op een gegeven moment gezegd wordt van, ja sorry, dit gaat niet langer. Ja, neem me niet kwalijk, maar jij gaat hier geen diploma halen en je moet op een gegeven moment van school af. Dat heb ik meerdere keren meegemaakt, dat mensen van school af moesten, dat ging gewoon niet. En dan moet er iets anders gezocht worden of op een gegeven moment moet het maar helemaal stoppen met school. Hier niet. Hier mag je zoveel keer zakken. Je mag het zoveel keer verkeerd doen. Je mag het iedere keer weer misgaan. Bij jou gewoon steeds weer misgaan. Bij je vader en moeder. Er steeds weer naast zitten. Steeds weer verkeerd denken. De gemeente, wij denken heel vaak verkeerd. Wij weten heel veel dingen niet. En we denken soms wel wat te weten. En we roepen soms wat. En dan zegt de Heer Jezus iedere keer, kom. Sst, nou weer luisteren. Weer opnieuw, kom maar aan mijn voeten zitten. En dan moet je goed kijken wat ze nu zien. Daar ben ik zo dankbaar voor. Als ze allemaal weg zijn, dan zien ze niemand anders dan Jezus alleen. Jij mag goed kijken. Hij staat daar niet meer in zijn heerlijkheid. En daar mag u vandaag voor danken. Kijk, Petrus had nog 3 tentjes, dat laat ik even rusten, want de geschiedenis kent u. Maar ja, dat is natuurlijk ook wat zegt hij eigenlijk, dat zegt hij in zijn dwaasheid. Wat zijn nou 3 tentjes voor hemelgasten? Valt verder ook niks over te zeggen, wordt ook verder niks over gezegd. Hij wil iets vasthouden, maar stel je voor dat hij dat had vastgehouden. Dat Jezus daar had blijven wonen in zo'n tentje, in zijn heerlijkheid. Nee, hij staat daar nu weer in zijn nederigheid. Jezus had direct door kunnen gaan tot de heerlijkheid van zijn vader. Dat moet u goed beseffen. Niemand had hem tegen kunnen houden. Want iemand die volmaakt is, die mag ook terugkeren in de heerlijkheid en de doxa van God. Als dat geweest was geweten, dat Jezus teruggekeerd was nu in de heerlijkheid van zijn vader, dan hadden hier Mozes en Elia blijven staan op de berg samen met de discipelen en was er voor hen nooit een weg naar de doxa geweest. Maar kijkt u naar uw zaligmaker. Nee, u ziet hem niet meer in zijn heerlijkheid. U ziet hem hier weer in zijn nederigheid. Hij heeft de doxa vrijwillig verlaten. En hij kiest vrijwillig om vanuit de doxa te gaan naar die andere berg. Niet de berg der verheerlijking, maar op weg naar de berg Golgotha. Waar hij uit de doxa wordt geworpen van zijn vader. Zodat u de doxa in kan gaan. Want laat ik je dat zeggen, als jij leerling bent op deze school en als jij gehoorzaam achter de vernederde Christus aan blijft gaan, dat vragen ze op open dag ook altijd, hè, waar komen die leerlingen nou terecht? Hè? Nou, de leerlingen van die school, de een die komt in dit werk terecht en de andere komt in dat werk terecht, die wordt opgeleid voor, nou vul maar in, hè, waar komen nou de leerlingen van deze school terecht? Die komen in de doxa. Die komen in de heerlijkheid van de Vader. Wij hebben het profetische woord, zegt Petrus. Als hij deze geschiedenis aanhaalt in 2 Petrus. Dat zeer vast is. En u doet wel als u daarop acht geeft. Als u daarnaar luistert. En wie luistert naar de stem van de goede herder. Wie zijn stem hoort, staat er al in Johannes 10. Die komt thuis. In de stal, voor altijd. Zalig is het volk dat naar zijn klanken hoort. Amen. Gemeente, wij gaan luisterend zingen naar Psalm 71 en daarvan vers 11 en vers 17. Gemeente, wij gaan eindigen met dankzegging en wij leven mee met de familie Bunk van de Polkastraat 46. De moeder van mevrouw Bunk is op haar hoge leeftijd ernstig ziek vanwege corona. Ook de moeder van de heer Bunk is ernstig ziek. Wij denken aan hen. We bidden voor dominee Floor van de Mozesstraat 44. De afgelopen tijd was een moeilijke en zware tijd. Wij bidden om kracht en herstel en de nabijheid van de Heere. En wij dragen de hele familie in zijn geheel aan u op. Want afgelopen zondag overleed de moeder van mevrouw Floor, mevrouw Aaltje Hop Schuurkamp, op de leeftijd van 88 jaar. De begrafenis heeft afgelopen zaterdag plaatsgevonden in Harderwijk. Wij bidden om de nabijheid en troost van de Heer in deze moeilijke en verdrietige dagen. We bidden ook voor mevrouw Harlaar van de Amelandseplein 42A in Rotterdam. Zij is ook getroffen door corona. En we doen dankzegging met mevrouw Smitshoek van de Dussenvliet 59. Ze heeft afgelopen maandag 15 februari een geslaagde behandeling ondergaan en is weer thuis. We bidden om bewaring en verder herstel. We denken bijzonder aan de nabestaanden van mevrouw Kruidenier van de Linden, die afgelopen vrijdag overleed en wij aan het begin van deze dienst hebben herdacht. We bidden ook voor de Nederlandse Patiëntenvereniging, waarvoor wij collecteren vandaag, om wijsheid voor onze regering, kabinet en parlement, voor christenen in vervolging, voor mensen in ontwikkelingslanden die te maken hebben met honger en armoede, zullen wij samen bidden. Heren, wij zeggen u hartelijk dank dat u uw eigen vaste gang gaat. En dat u zich niet hebt laten afleiden van uw roeping, waarmee u naar deze aarde gekomen bent. Ook toen uw leerlingen geen leerlingen meer waren, maar ze notabene de stem van Satan vertolkte, wat een geweldige verzoeking moet dat voor u zijn geweest. En wij willen ons niet boven hen verheffen, heren, want ook wij vinden het uitermate lastig om zelf niets bij te kunnen dragen om het weer een beetje goed te maken bij u. Om te erkennen dat het gewoon zo slecht met ons is, dat het echt waar is wat u in uw woord zegt, dat wij allen gezondigd hebben en wij allen de heerlijkheid, de doxa van God missen. Maar heren, wij danken u dat u het ons daar steeds meer mee eens maakt. En wij danken u voor het geduld wat u met uw leerlingen hebt. Ook als ze weer zakken. En als ze weer opnieuw een onvoldoende halen. U stuurt ze niet van school. U gaat ze opnieuw onderwijzen. Met heel dat woord van het Oude Testament laat u zien dat u zo moest lijden. Het niet anders kon. En wat heerlijk, Heere God, als we het ermee eens worden. Juist hoe meer we onszelf leren kennen en we het uiteindelijk maar uitroepen, Heere God, u moet het inderdaad doen, want als u het niet doet, kan niemand anders het. Wij verheugen ons dan te midden van deze lijdensweken, in uw lijden. En wij verheugen ons erin dat u de doxa werd uitgeworpen, zodat wij de doxa kunnen binnengaan. Hoe groot is uw liefde en hoe groot is uw trouw. O Heere God, als we nog buiten de school staan, als we nog van een afstand een beetje staan toe te kijken, wilt u ons dan zicht geven dat de school een deur heeft, waardoor we naar binnen kunnen gaan? Eén deur, zeker, maar die deur staat wel open. Er worden nog steeds leerlingen ingeschreven. Met dat werk gaat u nog steeds voort. Heere God, wij danken u hartelijk dat we daar ook steeds opnieuw van mogen horen. En dat u ook geen leeftijdsgrens hebt. Zowel niet qua jeugdige leeftijd als qua ouderdomsleeftijd. Er worden nog steeds leerlingen ingeschreven, ook van boven de 80. Maar soms ook van degenen die nog maar net geboren zijn of zelfs al vanuit de moederschoot. O Heere God, wat doet u een wonderlijk werk. Ga daarmee voort. Wij dragen de gemeente zo aan u op, Heere, in haar vreugde, ook in haar zorg. We noemden de naam al van de familie Bunk. U kent de zorg die er is vanwege een hoge moeder die ernstig ziek is. En ook de moeder van de heer van de Bunk. Wilt u hen omringen met uw zorgende handen. Wij bidden dat ook, Heere, voor uw dienaar, dominee Floor. U weet van de behandeling die hij ondergaat, wat het van het lichaam voor hem betekent. Behandelingen die een intense vermoeidheid met zich mee kunnen brengen, zo intens dat bijna niet uit te leggen is. Met alle gebreken die daarbij komen. Maar u weet ook hoe het bij tijden zwaar voor hem zal kunnen zijn, ook naar de psyche, ook in de omgang met u. O Heere God, u laat vanuit uw woord zien dat u uw leerlingen nooit alleen laat. Ook al voelen wij ons soms wel eens alleen. Maar dan nog, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Heere, geef dat ook aan uw dienaar, geef dat in zelfs in rijke mate. Opdat juist ook in deze tijd uw naam mag worden verheerlijkt. Ook als ze gisteren geconfronteerd werden met het eindigheid van het leven. Ze stonden aan de geopende groeven. Wel heel de familie gedenken. Als gemeente dragen we ze aan u op. U hebt bij de doop ook beloofd een vader te zijn. Die vaderlijk wil zorgen. Betoon dat ook. Dat bidden wij ook voor mevrouw Harlaar. Ook zij is getroffen door corona. Wil de middelen nog zegenen. Gedenk mevrouw Smitshoek. Als hij een behandeling mocht ondergaan, zelfs alweer thuis mocht keren, wilt u verder herstel geven, dankbaarheid voor uw aangezicht. U kent ook al de zieke, Heere God, die wij niet bij naam hebben genoemd. We denken ook aan de chronisch zieken. Soms wat vergeten. Ook dat nog, dat gebeurt, Heere God, en dat voorkomen we niet altijd. Maar u vergeet ze niet. We dragen ze aan u op, Heere, wilt u hen omringen met uw zorg. Gedenk aan de familie Kruidenier van de Linden. Zij hopen deze week aan de begraafplaats te zijn. En wij bidden om heel veel kracht voor die dag. Maar ook om een weg weer verder te kunnen gaan. En laat die weg niet zomaar verder gaan. Maar laat die achter de goede herder aan mogen zijn. En het vooruitzicht dat u belooft dat wie achter u aankomt. Dat die het eeuwige leven ontvangt. Heere, zegen onze gaven die wij geven voor het kerkenwerk, maar ook in barmhartigheid, vandaag ook voor de Nederlandse Patiëntenvereniging, zegen hen in hun taak die zij uitrichten. We bidden om wijsheid voor al degenen die over ons gesteld zijn. Op dit moment heeft de regering een geweldig zware taak om leiding te geven, te midden van allerlei gedachten, te midden van allerlei meningen. Geef wijsheid bij u vandaan. En dat mogen we ook bidden, Heere God, of deze tijd ook een tijd mag zijn waarin een terugkeer mag zijn tot u en uw woord. Wil ons nog verrassen. En geef dat wij als christenen ondertussen rustig verder mogen gaan met wat u ons toegeroepen hebt, namelijk de oude wereld verlaten. Onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Geef dat ook aan de christenen die vervolgd worden, die ons daarin zelfs tot voorbeeld zijn. Sterk hen daarin. Wees ook daar waar nood is, in vorm van honger en armoede. Geef de diaken ook van de gemeente wijsheid om hetgeen wat aan u geofferd is, uit uw naam ook weer uit te delen in deze wereld. Heere, wees met de dienstknecht, dominee Jonker, vanmiddag als ten dienst ook van gedenken mag zijn, van uw goedheid en van uw trouw ook over deze gemeente. Wij dragen dat op voor de troon van uw genade en breng ons dan hier in uw huis of digitaal ook weer samen. Wij vragen dat om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte uit Psalm 116, daarvan de versen 19 en 11 als onze slotpsalm. Psalm 116, vers 9, 10 en 11. gemeente gaat dan heen in vrede, verheft uw hart tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.